Namens de kerkraad delen we u het volgende mee. De kerkraad wekt de gemeente op vanmiddag aanwezig te zijn bij de aangepaste dienst waarin dominee Haar de Graaf hoopt voor te gaan. Aanvang 4:00. De catechisaties worden deze week weer normaal gehouden. Zo de Heere wil, woensdagavond vergadert de kerkenraad. Deze vergadering is na 8:30 toegankelijk voor belanghebbenden. Aanstaande donderdagavond om 7:30 wordt de ledenvergadering van de christelijke MAVO-school al hier gehouden. We wekken de leden op deze vergadering te bezoeken. Zo de Heere wil. Vrijdagavond wordt in ons kerkgebouw de reformatieherdenking gehouden. Sprekers zijn de eerwaarde heer Kot van Hardegerijp en dominee van Rookhuizen van Broeksterwoude. De kerkraad wil ook heel de gemeente, jong en oud, opwekken deze hervormingsavond bij te wonen. Aanstaande vrijdagmiddag kunnen de voortvensters weer worden afgehaald. We verzoeken de bezorgers, sturs, dan de envelopjes, uiteraard met inhoud, mee te nemen. Dan nog huisbezoek. Huisbezoek zal worden gehouden, zo de heren wel, maandagavond om 8:00 bij de familie H. van der Meulen. En om plus minus 9:00 bij de familie M. Elzega bij de Terentium Geest. De volgende huisbezoeken worden gehouden op dinsdagavond. Om 7:30 bij de familie E. Hekstra en plusminus 8:30 bij de familie S. Nutma, beide de Halenweg. Om 7:30 bij zuster G. de Jong Visser en plusminus 8:30 bij de familie R. Hekstra, bij de Willemstraat. Om 7:30 bij Annie Woudstra, meester Klokweg, en plusminus 8:30 bij zuster J. Wijnsma Visser, dominee Germsweg. Donderdagavond zal huisbezoek gehouden worden om 7:30 bij de familie J. M. Kooistra en om plusminus 8:30 bij de familie E. Bijlstra, bij de dominee Germsweg. Ook op donderdagavond om 7:30 bij de familie J. Kooistra Korenbloem en om plusminus 8:30 bij de familie F. Rozema Boterbloem. Tot zover de mededelingen en het huisbezoek.
In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, Barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Zingen wij samen Psalm 27, het derde vers. Schriftlezing voor vanmiddag vindt u in het boek van de Psalmen, Psalm 63. Daarna zingen wij Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Daarna doen wij met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Psalm 63. Zingen Psalm 56, vers 4 en belijden ons geloof.
Een psalm van David toen hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik aan u gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard. Ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een ieder die bij hem zweert, zal zich beroemen. want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekstwoorden voor deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 63, de verzen 1 tot en met 4. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Tot zover. Zoeken wij eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. Wat een voorrecht dat u ons voor de tweede maal op deze dag samenbrengt in uw huis. En dat u de woorden van het eeuwige leven weer doet klinken. Wij mochten deze dienst beginnen met het zingen van die prachtige psalm. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Heer, het is goed om in uw huis te zijn, als gij er zelf zijt. En gij wilt toch in ons midden zijn, Heer, daar mogen we toch om vragen. Het is toch uw belofte? Waar er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heren, wat zouden wij beginnen als gij er niet zoudt zijn? Als wij in een menselijke vergadering zouden samenkomen, maar u zou er niet zijn, dan missen wij de zegen. Dan missen wij uw vriendelijk aangezicht. En daarom smeken wij van u, wil bij ons zijn deze middag. En wil krachtig onder ons werken door uw woord en door uw Heilige Geest. En nu hebben we een psalm in ons midden liggen, waarin het gemis van uw nabijheid zo duidelijk spreekt. O Heere, u weet hoe dat bij uw kinderen soms kan zijn. Dat u voor hun gevoel zo heel ver weg kunt zijn. Dat het allemaal dicht kan zitten. Misschien zitten ze er vanmiddag in de kerk die dat beleven op dit moment. Maar wij vragen van u, wilt u hen in het bijzonder ook aanspreken? Maar ook ons allen, Heren, want we hebben het allemaal zo nodig dat we leren dorsten naar u. Zoals we het gezongen hebben, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Heren, buiten u dan is het allemaal zo dor en zo doods. Dan hebben wij geen werkelijk leven. Maar als uw goedertierenheid ons omringt, dan hebben wij het leven. Want uw goedertierenheid is beter dan dit tijdelijk leven. Dan hebben we uitzicht, Heren, tot in de eeuwigheid. Wil ons dat allemaal schenken. Want wij missen het allemaal van onszelf, Heren. Wij gaan overal naar uit en we dorsten overal naar, behalve naar u. We vragen het van u, breng ons maar af van alles waarvan we losgemaakt moeten worden. Opdat wij die enige grond van uw belofte mogen overhouden. Want daar kan een mens op leven. Daar kan hij ook op sterven. Uw belofte. Die nooit wankelen. Die nooit bezwijken. En dan kunnen we in onze stemmingen, in ons gevoel soms zo ver weg zijn. Maar uw woord wankelt niet. En dan mag uw volk toch altijd weer op terugvallen. Heren, onderwijs ons vanmiddag. En laat het zo goed mogen zijn voor een ieder van ons. Versterk uw kinderen. Bekeer onbekeerden. Dat ze dat heil in de Heere Jezus Christus mogen kennen. Mogen leren zien. Heere, open ze de ogen ervoor. Want er is zoveel bij u te verkrijgen. Als wij het maar zien met geopende ogen door uw geest. Zo bidden wij u om grote wonderen. Want het zijn wonderen, Heren, waar we om vragen. Als een mens gaat zien wie u bent. Als u zich openbaart. Als de zaligmaker ons voor ogen wordt gesteld. Dan is dat een wonder. Van uw trouw, van uw ontferming. Heren, laat uw geest dat onder ons mogen werken vanmiddag. Denk aan alle die hier niet kunnen zijn. Denk aan hen die met ons mee mogen luisteren. Wij danken u dat de middelen daarvoor er zijn. Laat ook zij in de stilte van hun kamer, waar ze zich ook bevinden, mogen merken dat u nabij bent. Wij bidden u, Heren, voor allen die het moeilijk hebben, ook in de gemeente. Gij weet wat ons allemaal kan bezighouden. Rouw en verdriet. Ziekte. Eenzaamheid. Gedenk gij weduwen. Weduwnaren. Wezen. U weet wat er soms in stilte wordt geleden, waar geen mens van weet, maar u wel. U ziet dwars door ons allemaal heen, Heren. Maar wij bidden van u, laat uw vertroostende nabijheid voortdurend ervaren mogen worden. Zegen de verkondiging van uw woord overal op deze wereld, waar herauten mogen uitgaan met de bazuin van het evangelie. Laat het door uw geest ingang mogen vinden in de harten. Zegen het werk van de zending. Zegen die broeders en zusters die soms op eenzame posten moeten werken. We dragen ze hartelijk aan u op, Heren. En laten ze in getrouwheid hun arbeid mogen doen. Wetende dat u zelf op uw tijd en in de mate die gij zelf bepaalt, de vrucht zult geven. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Heren, wij willen van u vragen dat we dat ook mogen zien dat het werk gezegend wordt. Zegen ook het werk van de evangelisatie. Hier in ons land, in België ook. Zegen de broeders die daar mogen werken. Bekwaam ze en sterk ze. Gedenk gij ook het werk onder Israël. Heren, ook als er weer een werker is uitgezonden, laat hij een middel in uw hand mogen zijn. Om ook velen van dat oude volk tot jaloersheid te verwekken. Wat zou het een zegen zijn, heren, als we dat ook mogen opmerken. Dat er velen van Israël komen tot het belijden van de Heere Jezus Christus. Zegen het werk van de hulpverlening in binnen- en in buitenland. Er zijn er zoveel die ook in lichamelijk en in materieel opzicht in zo'n grote nood zijn. Zegen hen die onder hen werken. Onder drugsverslaafden in de grote steden. Gedenk hen die in het buitenland werken in landen waar honger is. Waar zoveel nood is. Heren, laat er iets van de barmhartigheid van Christus van hen mogen uitgaan. En laat die beker koud water die in uw naam aan de minste broeders geschonken wordt, tot zegen zijn. Wat is er veel nood, heren, als wij om ons heen zien, dichtbij en veraf. En ook als we in ons eigen leven zien. Want de hoogste nood is toch, heren, dat wij van u vervreemd zijn van nature. O, ontdek ons daaraan als we het nog niet gezien hebben. En leer ons u te zoeken. Zegen gij, heren, alle arbeid ook in het midden van de gemeente hier ter plaatse. Zegen onze broeder die je hier gesteld hebt als dienaar des woords. Laat hij ook voortdurend de kracht mogen ontvangen om in deze gemeente in en uit te gaan. Om uw woord te verkondigen. Om in prediking en pastoraat, in het catechetisch onderwijs en bij alles wat er te doen is, tot zegen te zijn. Laat hij het alleen van u mogen verwachten. Want daarvan moet uw dienaar het toch ook telkens weer hebben. Zo leggen we alles aan u voor. U kunt doen ver boven wat wij bidden of denken. Want er is een volheid van genade bij u, heren, niet uit te putten. Als wij bidden om kracht, dan weten we dat gij de moeden kracht geeft. En dat gij sterkte vermenigvuldigt dien die geen krachten heeft. Maak dat waar, heren, in allerlei situaties. En wil zo uw naam groot maken. Want het gaat toch niet in de allereerste plaats om ons mensen. Het gaat om de eer van uw naam. Het gaat om het roemen in uw welbehagen. Dat gij in uw volk hebt getoond. Laten we dan in dat welbehagen leren roemen. En draag gij zo zelf er de eer maar van weg. Drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De eer van uw eigen werk. Opdat eenmaal. Door de scharen die niemand tellen kan. Uw lof volmaakt worden aangeheven. Geef ons daar ook een plaats in, heren. Maak ons levende lidmaten van uw gemeente. En zie ons aan in uw barmhartigheid. Om Christus wil. Amen. Wij willen ter inleiding op de prediking gaan zingen. Psalm 143, de versen 6, 8 en 9. Vers 6, ik hef mijn handen naar de hoge. Het achtste vers, laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. En het negende vers, o Heere, mijn toevlucht, hoor mij klagen, verlos mij uit des vijands lagen. Psalm 143, vers 6, 8 en 9. Zingen wij direct na het amen van de prediking, Psalm 63, de verzen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijk ogen. Psalm 63, vers 1 en 2. Gemeente des Heren, meerdere keren wordt in de schrift de verhouding tussen de Heer en zijn volk getekend als de verhouding tussen man en vrouw. Kijk u maar eens aan het Hooglied, het bekende Bijbelboek uit het Oude Testament. Daar gaat het zeker ook om de verhouding tussen een gewone man en een gewone vrouw, die hun liefde tot elkaar bezingen. Maar tegelijkertijd gaat het daar ver bovenuit. De kerk van alle eeuwen en alle plaatsen heeft er altijd ook een teken, een symbool in gezien van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. De verhouding tussen God en zijn volk. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zo spreekt de bruidegom. En de bruid antwoordt daar onmiddellijk op met de woorden, zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, liefelijk. En denkt u ook eens aan de profeten. Hoe vaak spreken ze niet over de verhouding tussen de Heer en zijn volk als een liefdesverhouding. Ze tekenen de Heer als de man die Israël getrouwd heeft. En daarom wordt de afgoderij in het Oude Testament ook zo hoog opgenomen. Dat is in wezen hoererij. Israël loopt andere mannen na. Vrouwen Israël vergeet haar enig wettige echtgenoot, de Heer. En dat betekent toch heel wat. Als de apostel Paulus in het Nieuwe Testament in de brief aan de Efeziërs spreekt over het huwelijk, verhouding tussen man en vrouw, en daar meteen achteraan zegt, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Iemand die het leven met de Heere niet kent, die lacht om deze dingen. Die begrijpt dat niet. Die voelt niet aan wat een band er kan zijn tussen de Heere en zijn kinderen. Van de liefde die niet buiten de Heere kan, maar die hijgt naar zijn gemeenschap en die uitziet naar de God van het heil. Men doet dat af met woorden als ongezonde mystiek, ziekelijk gedrag. Daar moet je vandaag de dag niet mee aankomen. Iemand heeft eens gezegd, de spraak van de liefde is voor wie niet bemint een vreemde taal. Hoeveel zijn er niet voor wie dat geldt, die innerlijk vreemd staan tegenover de Heere en die daarom ook deze taal, de taal van het geloof, niet meer kennen en niet meer spreken. Echte geloofservaring begint een schaars artikel te worden. Het wordt hoe langer hoe kouder, ook onder vele kerkmensen, laten we maar eerlijk zijn. Alles draait nog wel en we organiseren nog wel wat van alles. Maar de hartenklop van het leven wordt er zo vaak in gemist. Laten we dan maar oppassen om meteen naar een ander te kijken. Laten we maar bij onszelf beginnen. Wat gaat er vaak weinig van ons uit? En hoe zou dat komen? In wezen hierom. Omdat we dit leven veel te weinig kennen. Of misschien zelfs helemaal niet kennen. Dan kunnen we ons vastbijten in van alles en nog wat. Maar dan missen we het echte leven. Dan verstaan we ook de psalmen niet meer. Want daar zijn echte liefdesliederen bij. Waarin de verhouding tussen de Heer en zijn volk op zo'n innige wijze wordt beschreven. Dat je er jaloers op kunt worden. Psalm 63 is er één van. Een liefdeslied. Een lied van verlangen naar de Heer. Van het niet kunnen missen van hem en zijn gemeenschap. De dichter zoekt als het ware naar beelden om de diepste gevoelens van zijn hart te kunnen uitdrukken. In deze psalm gebruikt hij het beeld van de dorst om zijn gehechtheid aan de Heere te kunnen tekenen. We zien in de tekstwoorden Davids dorst naar God. In de eerste plaats, die dorst wordt geboren in de nood. In de tweede plaats, die wordt gekenmerkt door heimwee. En in de derde plaats, die wordt gelest door vertrouwen. Davids dorst naar God.
wordt geboren in de nood, wordt gekenmerkt door heimwee en wordt gelest door vertrouwen. Een psalm van David, toen hij was in de woestijn van Juda. Zo luidt het opschrift boven deze psalm. Men heeft zich wel afgevraagd op welke situatie in Davids leven deze psalm betrekking heeft. Sommigen denken aan de tijd van de vervolging door koning Saul. Toen Saul tot de ontdekking was gekomen dat David zijn opvolger zou worden. En u begrijpt, dat heeft hij niet kunnen zetten. Hij zal van zijn troon gestoten worden. Hij zal van zijn wettige plaats verdrongen worden door deze herdersjongen, nota bene. En op allerlei manieren probeert Saul David de voet dwars te zetten. En als het even kan, zou hij hem uit de weg willen ruimen. In die tijd was David echter nog geen koning, terwijl we aan het slot van deze psalm duidelijk lezen dat hij dat wel was. Maar de koning zal zich in God verblijden. En daar wijst David ten diepste op zichzelf. Daarom ligt het meer voor de hand om aan een andere situatie in Davids leven te denken. Een periode waarin hij door allerlei omstandigheden gedwongen was de wijk te nemen naar de woestijn van Juda. Die situatie vinden we beschreven in 2 Samuel 15 tot en met 17. Daar vinden we een van de donkerste bladzijden uit Davids levensboek. Zijn zoon Absalom is niet langer bereid zich aan het gezag van zijn vader te onderwerpen. Hij komt in opstand. Hij wil in de meest letterlijke zin van het woord zijn vader naar de kroon steken. En een hele massa volk verzamelt zich om hem heen. Absalom! Dat is een man waar kracht van uitgaat. Die betekent wat. Ja, het is zelfs zo ver gekomen dat een bode bij David komt en hem de verbijsterende boodschap brengt. Het hart van een ieder in Israël volgt Absalom na. En dat is voor David het teken om zo snel mogelijk te verdwijnen. Niet vluchten, dat zal een wisse dood betekenen. Absalom zal zelfs zijn eigen vader niet ontzien. Zo trekt David met een groep dienaren die hem trouw wil blijven Jeruzalem uit. Ze zullen naar de woestijn gaan. En daar zullen ze voorlopig blijven. In afwachting van verdere berichten. Dat is wat geweest voor deze gezalfde des Heren. Hij die op zo'n bijzondere wijze koning was geworden over Israël, die zeker wist dat de Heere hem daartoe geroepen had, die de God van de hemel aan zijn kant wist te staan, die Jeruzalem zo glansrijk had ingenomen, die geweldige oorlogsverrichtingen had gedaan, die de belofte van een eeuwig koningschap van de Heere had ontvangen. Deze man moet hals over kop vluchten uit de koningsstad, uit Jeruzalem. Nota bene voor zijn eigen zoon. En alsof dat nog niet erg genoeg was, komt er ook nog een man uit het geslacht van Saul bij hem. Een zekere Simei. Die de meest verschrikkelijke verwensingen naar zijn hoofd slingert. Zie je wel, David? Dat komt er nu van. De Heere wreekt zich op je, omdat je het huis van Saul hebt uitgeroeid. Je zult je gerechte straf niet ontgaan. Je bent een bloedvergieter, een nietswaardige. De Heere maakt Absalom koning in jouw plaats. De vloek wordt over je uitgesproken. En deze Simei onderstreept zijn verwensingen, zijn krachttermen, door met stenen naar David te gooien en door stof op te werpen. En zo trekt David verder, totdat hij vermoeid en terneergeslagen op een plek in de woestijn halt houdt, om daar de nacht door te brengen. Hij kan met Jacob wel zeggen: al deze dingen zijn tegen mij. De Heere lijkt zo heel ver weg te zijn. Zijn gezalfde koning lijkt hij wel niet meer te zien. Niets schijnt David meer te mogen ontvangen. Hij verkeert in de woestijn. Het oord van de dood. Niets groeit er. Regenbuien zijn er zeldzaam. Dag in dag uit schijnt de zon in een verzengende hitte vanuit de wolkeloze hemel op de kale rotsen en vlakte. Loodrecht vallen de stralen naar beneden. En temperaturen van 80 graden zijn dan heel gewoon. De droge grond verpoedert. En de stenen verkruimelen onder de voeten van de vermoeide reiziger. Wie hier niets te zoeken heeft, komt hier niet. Het is een oord waar eigenlijk niet te leven valt. Voedsel is nergens te ontdekken. En water nog veel minder. In deze noodsituatie van Davids leven wordt deze psalm geboren. Niet gemaakt. David is er maar niet eens even voor gaan zitten om een mooi gedicht in elkaar te zetten. Nee, vanuit de nood van zijn leven, vanuit de smart van zijn hart, wordt deze psalm als het ware ter wereld gebracht. Wordt geboren. O God, gij zijt mijn God. U zoek ik. Het is alsof David zeggen wil, Heere, ik ben u kwijt. Ik zie u niet. Alsof er een gordijn voor mijn ogen is. U bent zo ver weg. En ik kan u niet ontdekken. Het lijkt wel alsof u zich niet meer met mij bemoeit. Alsof u mij maar laat wegkwijnen in deze woestijn. Alsof u geen antwoord geeft. Als ik tot u roep. Ja, gemeente, zo kan het zijn. In het leven van een kind van God. Dat u God kwijt bent. En dat u geen opening ziet. Dat u voor uw gevoel in de woestijn bent. En de kostbaarste beloften kunnen u verkondigd worden. En de Heere Jezus Christus kan u voor ogen gesteld worden. Maar u ziet hem niet. Er is een gordijn voor uw ogen. En het wil er niet doorkomen. En u vraagt u af. Zal het ooit nog wel anders worden? Waarom werkt alles averechts? Toch heeft de Heere daar een bedoeling mee in uw leven. Het volk Israël heeft ook 40 jaar lang moeten rondtrekken in de woestijn. En zeker daar speelde de zonde van Israël ook een belangrijke rol in. Maar tegelijkertijd was dit de wijze waarop de Heere het volk opvoedde om alleen bij hem te blijven en niet achter de afgoden aan te gaan. Het volk moest in de woestijn leren leven uit de hand van God, uit zijn barmhartigheid. Dat leek een onmogelijke zaak. In de woestijn valt immers niet te leven. Nee, menselijkerwijs gesproken niet. En toch onderhield de Heere daar zijn volk met brood uit de hemel en met water uit de rots. Kijk, dat moet David nou ook leren. Dat werk van de Heere in zijn leven wordt op de proef gesteld. Het goud van het geloof moet aan de dag treden. En dat gebeurt ook. Want leest u die heerlijke belijdenis maar. O God, gij zijt mijn God. Merkt u het, dat persoonlijke van het geloof? Dat toe-eigenende. Dat leert de Heere zijn volk door zijn Heilige Geest. Dat zeggen van mij. Mijn God. Dat is het geloof, dat zich vastklemt aan de Heere, dwars door alles heen. Al lijkt de situatie ook het tegendeel te zeggen. Al kunnen omstanders ook 100 keer zeggen, waar is nou jouw God? Waar blijkt zijn trouw nu, waar zijn eer? Toch blijft het geloof zeggen, al voel ik hem niet, toch is hij er. Al zie ik hem niet, toch bemerk ik hem. U weet wel hoe dat genoemd wordt. Het nochtans. Het toch van het geloof. Dat geloof is ondanks alles wat er gebeurt. Niet bij de Heere weg te slaan. Dat roept telkens weer om hem. Zie het maar bij David. U zoek ik, Heere, in de dageraad. Het kan zo vroeg niet wezen. Of Davids hart gaat al uit naar de Heere. Hoe is dat nou bij u? Bij jullie, jongelui? Hoe gaan wij 's morgens van huis als we naar ons werk gaan of naar school? Hebben we dan het aangezicht van de Heere gezocht? Zeggen we het dan David na? U zoek ik in de dageraad, want ik kan u niet missen, heren. Ook voor de komende dag niet. Er kan weer zo heel veel gebeuren. En dan moet ik uw aangezicht met mij hebben. Als uw aangezicht niet meegaat, laat mij uit mijn huiskamer en uit mijn slaapkamer niet optrekken. Of hebben we dat niet nodig? Is het vanmorgen 's morgens maar snel opstaan en een hap en een slok nemen en dan zien dat u wegkomt? Dat is geen best teken. Als we zo zonder de Heere onze weg gaan, dat pleit niet voor u. Dat wijst niet op een innerlijke omgang met de Heere. David, die kent het verlangen naar Gods gemeenschap. Zelfs in de morgenstond. En hij ziet dan in die woestijn om hem heen, de woestijn van Juda, het beeld van zijn eigen geestelijk leven. Zo droog als dat zand is onder zijn voeten, zo dor is zijn ziel. En als wij dan lezen, mijn ziel dorst naar u en mijn vlees verlangt naar u, dan wordt er voor dat woord verlangen eigenlijk een woord gebruikt dat betekent, ik heb het rechte zicht niet op u. Ik zie u niet, Heer. David zegt dat eigenlijk. Ik mis het zicht op u. En ik dorst met mijn vlees en mijn hele bestaan naar u, de Heer. Maar ik zie u niet. Wat zijn dat moeilijke tijden in het geestelijk leven. Als het pijl van dat leven met hem op nul staat. Als het allemaal zo dor en zo doods is. Dan kun je het gevoel hebben alsof het kanaal van je leven, van de bron van levend water, is afgesneden. Dat er vanuit het woord van God geen druppel troost meer op je toekomt. Dat u wel bidt, maar dat de hemel van koper is. En dat uw gebed niet verder komt dan tot het plafond. Herkennen we dat? Of zijn dat nou vreemde klanken? Vinden we dat maar raar als we daar zo over spreken? Hebt u niet zo'n behoefte? Het is misschien jarenlang goed gegaan. En nu opeens alles tegen. Weet u wat een ongelovige dan doet? En of die nu in de kerk zit of erbuiten, dat maakt in wezen geen verschil. Weet u wat die doet? Die geeft gehoor aan de woorden van de vrouw van Job, die ze tot hem sprak toen ramp op ramp hem trof. Zegen God, Job, en sterf. Zeg hem maar vaarwel. Want als hij niet anders heeft dan dit, dan is hij mijn God niet. Zijn er vandaag heel wat die dat zeggen? Ze willen een God die precies hen op hun wenken bedient en anders maar geen God. En zo gaan wij onze godsbeelden ontwerpen. En dan is het godsbeeld van de 80er jaren weer anders dan dat van de 50er jaren. Maar onze godsbeelden zijn ten diepste afgodsbeelden. Wij maken ons een God naar eigen snit, die ons op een bepaald moment het beste uitkomt. Een God die van ons afhankelijk is. Een God die ten diepste tegen ons zegt, wat willen jullie dat ik doen zal? Zo'n God willen velen vandaag. die met ons meeleidt, die het ook allemaal niet kan helpen dat het zo loopt, die het ook allemaal wel anders zou willen. Een God die niet alleen maar boven ons staat, maar die bovenal naast ons staat. En dat boven, dat valt dan al heel snel weg. Voor een God die zijn volk ook wel eens in de woestijn kan brengen, is in deze beschouwingen geen plaats. De woestijn, daar staat God buiten. Daar heeft hij niets mee te maken. De gelovige, een kind van God, beleidt het anders. Die kan juist in de woestijn de Heere niet missen. Die zweert hem niet af te midden van alle moeite en verdriet. Maar die smacht juist naar hem. Om zijn gemeenschap weer opnieuw te mogen ervaren. Dan wordt die dorst geboren. Zoals een klein kind na een middag van buiten spelen thuis kan komen. In een brandende dorst en zegt. Heid, mem, hebt u wat voor me te drinken? Ik moet drinken hebben. Kijk, dat is nou het leven uit de Heer. Dorsten naar hem. Dat is zijn werk, want dat hebt u nooit vanuit uzelf. Als u dat kent, dan is dat het werk van Gods Heilige Geest in het hart. Want vanuit onszelf, dan dorsten wij altijd naar het zoute water van de zonde. En u weet wel, zout water, dat bevredigt nooit. Daar moet je altijd weer meer van hebben, het wordt alleen maar erger. Waar gaat nou uw hart naar uit? Naar allerlei dingen buiten de Heere. En het is maar een jagen naar van alles en nog wat. Buiten de Heere om. Dan wordt het straks eeuwige dorst. Dan houdt u helemaal niets over. Want buiten de Heere komt u om. Maar dit dorsten, waar Psalm 63 van spreekt. En waar ook Psalm 42 van spreekt, u voor de dienst gezongen hebt. Dat is nou het vrucht van het werk van Gods Geest. En daarom draagt het ook een heel bijzonder kenmerk. Het is een dorst die gekenmerkt wordt door heimwee. Jongens en meisjes, als je eens op vakantie gaat naar Paken of Beppe, of oom of tante, je bent Ut van Hoes, zo zeggen we het dan, hè? Dan kan er opeens zo'n gevoel boven je komen van, ik wou dat ik weer thuis was. Een verdriet dat eigenlijk bij je komt. Dat je eigenlijk je niet helemaal thuis voelt op het vakantie- of logeeradres. En dat gevoel dat dan boven komt, dat noemen we ook wel heimwee. Dat gevoel heeft David nou eigenlijk ook. Hij hunkert met zijn hele bestaan naar de Heere. Het is David maar niet te doen om de gaven van God. Die mensen die zijn er wel. Die vragen wel naar God, maar dan alleen naar zijn gaven. En daar willen ze ook wel nog om bidden. Bijvoorbeeld gezondheid, een goede baan of succes in hun leven of wat dan maar ook. Maar het gaat hen niet om de Heere zelf. Bij David is dat anders. Hij dorst naar God zelf. Hij weet het, al heb ik alles, maar ik heb de Heere niet, dan ben ik nog arm. En hoe komt dat? Dat David zo dorst naar de Heere, omdat hij de Heere gezien heeft. Met het oog van het geloof. En dan gaat het wel heel bijzonder om het heiligdom waarin hij de Heere heeft ontmoet. Het heiligdom waarin de Heere zich heeft geopenbaard. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterkheid en uw eer. Dat heiligdom, daar weet David zich zo mee verbonden. Hij heeft zelf in Jeruzalem de tent laten uitspannen waarin de ark van God zijn plaats kon vinden. Een tempel was er toen nog niet. En zie maar eens hoe David blij is als de ark uit het huis van Obed-Edom, waar hij een tijd lang gestaan heeft, gebracht wordt naar Jeruzalem. Zie maar eens hoe hij huppelt van zielenvreugd, als onder gejuich van het volk en onder geklank van de bazuinen de ark op zijn plaats komt. Brandoffers en dankoffers brengt hij aan de Heere, want de Heere laat door middel van dat teken van de ark zien dat hij weer onder zijn volk wil wonen. En u weet wel wat er in de ark lag. twee tafels van Gods wet. En daarmee wilde de Heere zijn volk onderwijzen om in zijn wegen te gaan. Toch, als dat het enige was wat er van de ark te zeggen was, dan was het niet best. Want die wet die klaagde het volk voortdurend aan. Ze konden aan die eisen van Gods wet niet voldoen. Die wet bezat geen kracht om leven te maken. Dat kon alleen maar door het offer. En daar sprak het verzoendeksel van dat op die ark lag. O zeker, het was maar een teken van de verzoening. Maar dan toch een teken. Rondom dat heiligdom moesten de offers worden gebracht. Daar moest het bloed vloeien. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Daar in dat heiligdom waar Christus, om zo te zeggen, werd uitgetekend. Daar sprak alles van de Heer. Dat bloed, dat riep om Christus. En dat wees heen naar hem die zichzelf heeft gegeven tot een volmaakte offerande. Waarmee hij in eeuwigheid volmaakt heeft. Degene die geheiligd worden. Kijk, daarom verlangde David zo naar dat heiligdom. Het was de plaats van de verzoening. De plaats waar hij de Heere mocht ontmoeten. Daar heeft hij de sterkte van de Heere gezien. Zijn macht, zijn majesteit, zijn heerlijkheid. David zal het op zijn manier gezongen hebben. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Hier wordt de rust geschonken. Dat heiligdom waar alles van hem spreekt. Dat mist David op dit moment. Hij verkeert in de woestijn. Ver van het heiligdom. En hij herinnert zich met smart hoe hij dat heiligdom heeft gezien. Hoe hij in dat heiligdom de Heere zelf heeft gezien. Nee, niet letterlijk. Maar met het oog van het geloof. David heeft het daar in dat heiligdom zo goed gehad voor zichzelf. Omdat hij daar de band met de Heere zo sterk heeft gevoeld. Zo dat het was alsof hij hem zag. O, dat weer te mogen beleven, dat is zijn verlangen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid, dat bovenal. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En toch, David weet het. Gods gemeenschap is niet aan dat heiligdom gebonden. Wel is zijn aanwezigheid daar zo gevoelig bemerkbaar. En daar verlangt hij naar. Om de Heere zo weer te mogen zien en hem te mogen ervaren. En dat is het heimwee van het geloof. Dat kent alleen een levend gemaakt kind van God. Dan weet u wat u mist als de Heere zijn aangezicht verbergt. Als mensen een groot verdriet hebben meegemaakt, dan zeggen ze wel eens, je moet het meegemaakt hebben om het te kunnen begrijpen. En zo is het nou ook met dit heimwee. Je moet het meegemaakt hebben, je moet het ervaren hebben om aan te voelen wat dat is. En zo'n heimwee is daarom ook nog meer dan verlangen. Want je kunt wel verlangen hebben naar iets wat je niet kent of naar iemand die je niet kent. Maar heimwee heb je alleen maar naar iets dat je kent. Naar iemand met wie je hebt omgegaan. Met wie je in een nauwe relatie staat. Dat is heimwee. Een levend lidmaat van het lichaam van Christus kent daar iets van. Die weet iets van de vreugde in de Heere. Als de Heere je redt uit je zondenood. Als je zicht mag krijgen op het Lam van God. Dat alle zonden der wereld wegneemt. Als je genoeg mag hebben aan de Heere Jezus Christus. Als de borg en de middelaar van het verbond. Als je bediend wordt door zijn geest. Als je zicht krijgt op hem. Dat zijn gouden tijden voor het geloofsleven. Dat zijn tijden van blijdschap. Waarin je zelfs van blijdschap stil kunt zijn voor de Heer. De lofzang is zelfs in stilheid tot u, o God in Sion. Dan zeg je met David: Heer, ik heb u gezien. Ik heb u ontmoet. De Heer is met mij. Wat zou ik vrezen? Kijk, daar denk je dan aan terug. Als je in de woestijn van het leven komt. Als er zulke andere omstandigheden komen. Waarin je het zicht op de Heer mist. Tijden van woestijntochten, om zo te zeggen. Dan kan dat heimwee wel weer eens geboren worden. Heere, mag ik u nou zo weer eens ontmoeten? Mag ik nou zo weer eens zicht op u krijgen? Laat het me weer eens voelen, Heere, dat u er bent. En dat u me vasthoudt. En dat u me draagt en dat u me leidt. Tot het einde toe. Kijk, dat is nou dorst. Gekenmerkt door heimwee. Herkent u dat? Dat is een goed teken. Als u dat mag kennen. Want dan beschaamt de Heer u niet. En dat is ook onze derde gedachte. Deze dorst. Die wordt gelest door vertrouwen. Als je op een hete dag dorst hebt. Wat kan het dan verkwikkend zijn. Als je een koele dronk kunt nemen. Water of iets anders. Dat je daarop kunt terugvallen. En dat je zo het gevoel hebt. Ik kan weer wat verder gaan. En waar valt David nu op terug? Waar moet je nu op terugvallen als je zo'n tijd, zo'n periode van dorst meemaakt in je leven? Hoe wordt die dorst gelest? Door vertrouwen op het werk van God. Dat is dat vierde vers. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Als David daar in het geloof zijn gedachten weer op richt. Die goedertierenheid van God. Dan breekt het licht, om zo te zeggen, alweer door. Dan herinnert hij zich Gods heerlijkheid. En zijn licht. En zijn nabijheid. Door die heerlijkheid onder zijn volk te doen wonen. Had de Heere immers getoond dat hij goedertieren was. Zo moeten we dat woord want ook verstaan. David zegt daarmee eigenlijk: Heere, ik heb mij vroeger in uw heiligdom verheugd, omdat daar uw goedertierenheid is gebleken, ook voor mij. En nu valt hij daar in die woestijn op terug, op Gods goedertierenheid. Heiligdom is ver, maar Gods goedertierenheid is er zelfs in de woestijn. Daarom zal ik u loven, zegt David. Ik zal uw psalm zingen. Ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht. Zelfs in de woestijn zingen. Daar ik hem verwacht. Want zijn goedertierenheid is te prijzen tot in eeuwigheid. Gods goedertierenheid. Dat is de trouw aan zijn verbond. God maakt zijn woord waar. Dat heeft hij bewezen in het verleden. David mag het belijden in het achtste vers. Gij zijt mij een hulp geweest. Daar valt hij op terug. En tegelijk weet hij, dan zal de Heer het ook voor de toekomst wel maken. In de schaduw van uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Zo kan hij ook de toekomst in. Hij weet het. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij ook het zoet. Die trouw van God, gemeente. Die geldt zelfs ook in dit opzicht, dat David weet. Mijn vervolgers zullen het onderspit delven. We hebben het gelezen. Deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting. Ze zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel worden. Ook in het woord van zijn bedreiging is de Heere trouw aan zijn woord. Vergeet u het niet. Dat geldt ook vanmiddag. Want als u de dorst naar de Heere niet kent in uw leven, dan staat u ten diepste aan de kant van de vijand. En dan geldt dit woord van bedreiging voor u. De Heere waarschuwt u. Als u het niet kent, dan zit het niet goed. Dan moet het gezocht worden bij de Heere. En het kan ook gezocht worden. Het is te verkrijgen. Want die goedertierenheid van de Heere, die wordt u ruimschoots aangeboden. Het is vrije genade die gepredikt mag worden. Er is ruimte bij de Heere voor ieder die het bij hem zoekt. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Dat is wat om dat te belijden. Dat heil dat de Heere schenkt, dat is zelfs beter dan het leven waar wij zo aan vast kunnen zitten. Het leven met zijn vreugde, met zijn dankbaarheid die erin kan zijn. Beter ook dan dat leven met al zijn moeite en zijn verdriet. David weet het. Al zou ik ook weer in mijn koningschap volledig hersteld worden. Al zou ik net als Absalom op dit moment in de volksgunst staan. Maar ik mis de goedertierenheid van de Heere. Dan mis ik alles. Uw gunst, Heere. Die moet ik hebben. Die moet ik beleven. En daar valt hij nu op terug. Op die trouw van God. En dat is nou het geloof op zijn sterkst. Dat steunt onvoorwaardelijk op Gods belofte. En daarom kan het de Heere prijzen, zelfs in de woestijn. Zonder de gevoelige genieting van zijn nabijheid. Toch terugvallen op dat woord alleen. Heere, gij zijt goed. Al zie ik er op dit moment ook niks van. Toch wil ik uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zaligheid die leert geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Zegt u David na. Uw goedertierenheid, Heere, is beter dan het leven. Jongelui, ik kan me voorstellen dat je daar zomaar niet aan toe bent. We genieten zo vaak van het leven. En dat mag ook, zeker. Als we het maar met de Heere doen. En toch, dit gaat er nog bovenuit. Boven al dat mooie wat je van de Heere mag ontvangen. Uw goedertierenheid, dat is beter dan het leven. En dat gunt de Heer ons nou van allemaal. Niemand sluit hij uit. Dat we dit zouden kennen. Zijn goedertierenheid. Die glans die er komt te liggen over uw leven. Dan kunnen we in vreugde en in voorspoed. Maar ook in droefheid. En in tegenspoed. Roemen in de Heere. Dan zal zelfs de dood ons niet deren. Maar dan wordt ze een poort tot het leven. Ik denk aan een broeder in mijn gemeente die deze week is overleden. Hij kende die goedertierenheid. Hij roemde daarin. En hij mocht er bij zijn ziekbed en zijn sterfbed van getuigen in zo'n rijke mate. Dat hij vrede met de Heere had ontvangen. Vanwege Gods goedertierenheid. Daar viel hij op terug. Daar kon hij op leven. Maar hij zei, daar kan ik nou ook op sterven. Kijk, dan vrees je niet voor de dood. Dan zeg je het deze psalmdichter na. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Dat gaat er ver bovenuit. Dan is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat gaat daar wat van uit? Als we het zo mogen beleven. Staan we daarnaar in ons leven. Om dat te mogen kennen. Om daaruit te mogen leven. Dan kunnen we zelfs in de dood beter op Gods barmhartigheden vertrouwen. Dan ons aan een schijn van leven toe te vertrouwen. En waar heeft God zijn goedertierenheid nou meer betoond. Dan in de zending van zijn lieve zoon. De Heere Jezus Christus. David dorst hier naar God. U weet het hoe het in het evangelie beschreven is. Hoe de Heere Jezus Christus gezegd heeft. Mij dorst. Omdat hij daar dorst moet lijden. Daarom kan de dorst van David gelest worden. Daarom kan de dorst van elk kind van God, dat de Heere kwijt is, gelest worden. Het is verdiend door hem. Op Golgotha is de grond gelegd. Hij is het. Die alles heeft gedaan. Opdat er een overvloed van leven. Een fontein van levend water zou zijn. Voor ieder die dat nou mist. Gaat uw hart nou naar hem uit? Naar deze borg? hebt u gezien wat zijn dorst voor u betekent. Wat een liefde van hem, vindt u niet? Dat hij dat ervoor over heeft gehad. Dorst lijden voor zondaren. In hem zijn al Gods beloften. Ja en amen. Ook als wij niets meer overhouden in onszelf. Als u geen spiertje vroomheid en bevinding meer kunt ontdekken in uw leven. Dan mag u toch terugvallen op hem. Op Christus Jezus. Het ligt niet vast in uw gevoel. Het ligt vast in hem. In zijn werk. In zijn genade. En daarom mogen we terugvallen. Mag ik het nou zo zeggen? Op het kale woord van zijn belofte. Maar dat woord is voldoende. Ruim voldoende. Voor een ieder die dorst heeft naar de Heer. Want in dat geloofsvertrouwen worden de stromen van levend water uw deel. Die vanuit Christus u toevloeien. En dan is het zijn belofte dat door zijn geest ook die stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien. Dan wordt een lofzang geboren. Op de basis van het woord. In de Heere zal ik het woord prijzen. Als u zo op hem terugvalt. Zijn belofte. Dan kan er nog van alles gebeuren. Dan kan het zelfs in de woestijn nog heter worden. Dan kunt u het gevoel hebben alsof uw ogen dicht zitten. Door het zand van de moeite in uw leven. Dan kunt u het gevoel hebben alsof uw tong aan uw verhemelte kleeft. Omdat u dorst hebt. Maar dan wordt toch de lofzang geboren. Ik heb geen ogen. Maar toch zie ik hem. Ik heb geen tong. Maar toch loof ik hem. Alle lijden is straks vergeten. Dat heeft voor ons zijn grote liefde gedaan. Toen hij voor ons zijn kruis droeg. En uitging naar Golgotha. Amen.
Oblong uw
willen wij de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dat is waar wat wij gezongen hebben. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Dat kunnen we alleen maar aanbidden, Heere. Wat zijt gij dan groot, dat ge dat uw volk doet beleven. Wij smeken het van u. Schenk ons het allemaal, Heere, die dorst naar u. Want dan zult gij die dorstig ook lessen, omdat hij, onze borg en middelaar, zo geleden heeft. Ja, Heere, dan kan het ons wel eens groot zijn, dat gij zo zijt voor uw volk. O, wij bidden van u. Pas het woord dat we mochten overdenken, maar toe aan ons aller hart. Want als uw geest het toepast, Heere, dan gaat het voor ons leven. Dan kennen we er wat van. Dan herkennen we het ook. Dan zijn het geen vreemde klanken. Ach, Heere, wat is de wereld dan arm? En wat is ieder arm die onder dit woord zit, maar die het niet herkent? O, wij smeken van u. Dat we dat zullen zien, Heere, zoals David dat ook heeft mogen beleven. Dat hij mocht terugvallen op dat woord van uw goedertierenheid. Heere, wij vragen van u, ga ook verder met ons als we van hier gaan. Zegen ook de dienst die straks gehouden zal worden voor verstandelijk gehandicapten. Heere, laat het voor hen ook tot een rijke zegen mogen zijn. Zegen de voorganger in die dienst. Het is geen gemakkelijke taak om dan ook het woord te bedienen, maar wil gij hem daarvoor ook de kracht geven. Heren, zo dragen we elkander aan u op. Wij smeken het van u. Ontferm u over ons en leer ons leven van uw goedertierenheid. Heren, want daar kan een mens op leven. Daar kan hij ook op sterven. Daar komen we nooit beschaamd mee uit. Dat is uw genade. Die vast ligt in het bloed van de borg, de Heere Jezus Christus. Hartelijk dank, Heere, voor uw woord, voor alles wat u schonk. Geprezen zij uw naam. Doe weg wat alles wat verkeerd was, Heere. En laten we mogen steunen op uw trouw. Ja, zie ons aan, uit vrije genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst van de Heere. En daarna willen wij zingen Psalm 73, het 13e vers. Dat is onze slotzang. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood. Mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13.
Mijn rots, mijn deel, mijn eer.
ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.